Dit is de Zee Vandaag podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
Tussen Koningsdag en Bevrijdingsdag is het weer tijd voor een nieuwe nieuwspodcast van Zee Vandaag. Er speelt genoeg om te bespreken en dat doen we deze week met Jan-Willem Grievink, ondernemer en ook columnist van Zee Vandaag, spreekt ook regelmatig in het land. Jan-Willem, mooi dat je er bent.
Ja, dank je.
Geen onbekende bij Zee Vandaag. Je schrijft regelmatig columns. Je hebt bijvoorbeeld een serie over het huwelijk geschreven, een paar jaar geleden volgens mij, ja. Over pastoraat. Ja. En onlangs een column over een hele actuele kwestie die we ook nog gaan nabespreken in deze podcast, namelijk David de Vos en de evangelische beweging. Daar heb jij een scherpe column over geschreven. Dus daar gaan we het over hebben. Maar we gaan het natuurlijk ook hebben over andere actuele items, zoals echtscheiding. Dat is in het nieuws vanwege een podcastserie van het Nederlands Dagblad. En het persoonlijke verhaal van de ND-adjunct hoofdredacteur. En ook antisemitisme. Helaas moeten we dat toch ook gaan bespreken. Zo in aanloop naar 4 mei enorm in het nieuws vanwege allerlei incidenten. En ook vanwege de bekladding van een ChristenUnie-partijkantoor. Zover zijn we dus gekomen, hè, dat het kantoor van een brave christelijke partij wordt beklad door activisten is ongekend. Dus daar moeten we toch ook even bij stilstaan. Maar Jan-Willem, ik wil eerst naar onze vaste rubriek. En dat is de ergernis van de week.
Ja, nou, het is ergernis met een grijns.
Ja, dat is, mag hoor.
Ja, dat heeft vooral te maken met het sentiment tegen Wilders. Mm. Wat ik weer spiegeld zag in de redenvoeringen van Frans Timmermans op zijn gecombineerde congres van Volt, Laurens Dassen. Maar ik zag het ook met de heigerige journalisten die allemaal afreisden naar de plek waar Wilders gast was van Orbán. En waarin hij het conservatieve congres heeft toegesproken. Met de hoop, blijkbaar, dat kon je bijna voelen. Ze waren niet welkom, ze wilden allemaal zo graag dat hij iets verkeerd zou zeggen. Ja. Nou, dan was hij, vond het wel grappig dat hij zei van, laat me niet uit de tent lokken door jullie. Dus ik ga niet hoe noem je dat, de onderhandeling in gevaar brengen. Dus ik vond, wat staat voor mij symbool, is dat wat Wilders nu is, zijn politieke beweging, de PVV, die is groot geworden, dreigt nog veel groter te worden. En dat staat, heel veel mensen staat dat niet aan. En die vinden dat verschrikkelijk. En die vinden er van alles van. En elke mogelijkheid die ze vinden, die laten ze dan, grijpen ze aan om te laten horen wat ze ervan vinden. Maar de onderliggende factor is, ze begrijpen niet dat het Nederlandse volk zo dom is om zo'n man een podium te geven. Dat zeggen ze niet zo, want ze weten dat het slecht is, maar dat komt wel over. En dat geldt ook voor de grote landelijke media, zeker ook de libertaire media, zoals NRC, Volkskrant. Die vinden dat, en dat lees je dwars er overal heen. En dat, volgens mij, is dit soort acties maken Wilders alleen maar groter. En ik voel het al bij mezelf. Ik ben niet van Wilders. Maar ik voel zelf al een soort sympathie voor die man, gewoon omdat hij zo aangevallen wordt. En ik denk van, waarom zijn we met een alles zo dom dat we het feit dat Nederland deze man groot heeft gemaakt, accepteer dat nu gewoon.
Ja, dus je mist eigenlijk een vorm van begrip ook voor al die stemmers die het protest hebben laten horen.
Want het is heel erg dom om te zeggen van de mensen die op hem gestemd hebben, die deugen niet, die volgen niet de common sense. Dus dat is dan dom volk of zo, dat zeggen ze niet, hè? Maar dat vinden ze eigenlijk wel. En dat vindt waarschijnlijk ook Frans Timmermans en Laurens Dassen ook.
Ja, ik denk een ergernis waarin veel PVV-stemmers zich herkennen. En,
maar ook niet PVV-stemmers ook, denk ik. Het is het feit dat er steeds meer mensen naar hem toe trekken, komt hierdoor.
Ja, het is niet alleen maar de hardcore PVV-stemmer die nu op Wilders heeft gestemd. Nee, ook de mensen eromheen die bezorgd zijn over de huurprijzen, over de migratieproblematiek. En die groep wordt groter inderdaad, zien we de peilingen.
Ja.
Ja. Ik ben benieuwd naar de formatiegesprekken de komende weken. Er moet nog een keer een doorbraak gaan komen, Jan Willem. Het duurt allemaal zo lang.
Ja, maar ze hebben gezegd, hè, 15 mei was het, geloof ik.
Ja, deadline.
Nou, ja. Dus we hebben nog even een paar dagen. Dus ja, we gaan het zien.
Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de 7 Vandaag podcast.
Waarschijnlijk wordt tijdens de formatiegesprekken toch ook wel gesproken over de opkomst of de toename van het antisemitisme. Hè? Want de laatste maanden lezen we toch wel zorgwekkende verhalen over. Niet alleen vanwege incidenten in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd. Ik zag bijvoorbeeld bij universiteiten in Amerika, daar staan gewoon echt honderden pro-Palestijnse demonstranten op een enorme felle manier te demonstreren, maar ook nog eens pro-Hamas-leuzen uit te spreken. Het gaat echt heel ver, hè, Jan-Willem. En inmiddels is het zover dat de ChristenUnie, dat al heel lang opkomt voor het Joodse volk en ook tegen antisemitisme, daar heeft dus een voorstel ingediend om een katshuissessie te organiseren met allerlei vertegenwoordigers van universiteiten, van onderwijskoepels, allerlei andere invloedrijke instanties, om zo duidelijk te maken dat er afspraken moeten komen om Jodenhaat tegen te gaan. En dan citeer ik even Mirjam Bikker om te laten zien dat het haar echt noodzaak is. De toekomst van de Joodse gemeenschap in Nederland staat op het spel, zegt de partijleider van de ChristenUnie. Gezinnen overwegen om te vertrekken, dat zegt iets over de huidige staat van ons land. Dit vraagt dus iets van ons allemaal. En 13 partijen zijn het met haar eens en dus gaat er als goed is een katshuissessie komen. Jan Willem, vind je dat ook een goede zaak dat er gaat komen?
Ja, ik denk dat het heel goed is dat door daarover te praten, je dat besef over het antisemitisme, de jodenhaat, laten we hem gewoon even zo noemen, Israëlhaat, jodenhaat, zionistenhaat, hoe je het ook wil noemen, ze geven allemaal verschillende etiketten, maar het komt op hetzelfde neer. Ja, ik denk dat het goed is dat daarover gepraat wordt. Maar er zitten twee lagen aan. Het aparte is dat deze jodenhaat zit eigenlijk al door alle eeuwen heen. Dus de millennia heen is die haat te vinden. Dat zo'n klein volkje, zo'n klein land zoveel aandacht naar zich toe trekt. Daar zit ook een andere laag achter. Er zit een geestelijke laag achter. Je kunt die twee lagen niet loszien van elkaar. Maar die geestelijke laag zie je natuurlijk ook heel erg sterk doordat er, nou, neem even die leus, Allahu Akbar, hè, onze God is groter dan jullie God. Wat heel fanatiek wordt besproken, dat negeren seculiere mensen. Maar dat is de laag die erachter zit. Hè? De God van de islam versus de God van de Joden, de God van de Christen, die dezelfde is. Dat gevecht zit er ook achter. Maar ja, dat kun je niet bespreken om een katshuissessie. Nee. Want dat, ook al ben je een ChristenUnie, dat krijg je er niet door bij anderen. Dus dan zit je op die tweede laag, dat het Israël van de kaart vegen, dat kun je dan nog bespreken, want dat staat natuurlijk in de handvesten, zeker van Hamas, ook van Iran. Dus Hamas wordt door, en de zoals Hezbollah, door Iran gesteund. Dus dat zit erachter, dat kun je wel bespreken. Maar die laag daarboven, het geestelijke, dat is niet te adresseren op zo'n katshuissessie. Ja. Maar als christen moet je wel beseffen dat dat wel degelijk meespeelt. Het is de ultieme strijd tussen de God van de Joden, de God van de christenen, en Yahweh, versus Mohammed, Allah, de God van de profeet van de islam.
Dat is volgens jou echt de bron van het antisemitisme?
Ja, dat kun je bijna niet anders duiden. Het is de hekel aan de God van Israël, de hekel aan de Messias van Israël, dan kom je op het terrein van christenen terecht. En dat heeft de Bijbel zelf al gezegd. Hè. Ze hebben mijn gehaat, ze zullen jullie haten. Dat vind je op allerlei mogelijke manieren terug. En dat is door de hele geschiedenis heen gebeurd. En wij als christenen hebben natuurlijk ook slechte track record wat dat betreft. We hebben ook de kruistochten gehad. We hebben ook weggekeken als de jodenhaat naar boven kwam. We hebben Luther en Calvijn, die heel nadrukkelijk een beetje aan de bron hebben gestaan van de hernieuwing van de jodenhaat, waar Hitler weer uitgeput heeft. Dus onze eigen geschiedenis is niet brandschoon. En daarom alleen al is het ook goed dat we die sessies doen om te kijken waar komt het nou vandaan. Maar de illusie dat je met een kasthuissessie het probleem repareert, nee, dat is het. Dat is een illusie. Ja. Juist door die twee verschillende lagen. En ook omdat het helemaal in dat alles wat islam is, en er zitten heel veel mensen met islamachtergrond in ons land, daar is het een hele diep gewortelde haat tegen de Joden. Niet bij iedereen, maar bij heel veel. En dat wordt aangewakkerd.
Ja, maar dit los je dan niet op met, ik noem maar wat, een 15-puntenplan uit het katshuis van op deze manier gaan we net als Nederland tegen.
Nou, dat moet je doen. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat het goed is om te doen, omdat het besef waar komt het vandaan dan weer op de agenda komt. En wat je er tegen zou kunnen doen, want dat je er iets vervolgens, dat er een oplossing is, ik denk dat dat een illusie is, want dat hebben we natuurlijk al zo lang geprobeerd.
Ja.
Het blijft toch van de zotte dat zo'n klein land meer resoluties van de Verenigde Naties tegen zich heeft
dan Israël.
Überhaupt welk Mohammedaanse land ook.
Ja. En daar zit dit ook achter, dus die eerste laag.
Ja.
Oké. Maar dat maakt het toch wel eigenlijk best wel deprimerend en machteloos. Want in de zin van, wat kun je als iemand die het Joodse volk lief heeft, wat veel christenen zijn, hè?
Ja.
Dan kun je toch op individueel niveau heel weinig wat betekenen. Behalve dan Christen voor Israël steunen, bij wijze van spreken.
Nou, je kunt je uitspreken. Dus je kunt antisemitisme tegengaan. En ook al krijg je dan klappen, soms letterlijk. Nou, dan moet je misschien dan wel voor lief nemen door je uit te spreken. Dus dat hele idee, wat niet gebeurd is trouwens, dat oranje kippeltje. Dat is eigenlijk wel een hele, hele ludieke, mooie manier om ervoor te staan.
Ja, dat is een idee voor Koningsdag, hè? Om met oranje keppel door Nederland te gaan als steun voor het Joodse volk.
Ja, ik heb er niks van gezien. Misschien zijn ze er wel geweest.
Enkelingen, denk ik. Ja. Ja.
Ik heb ze niet gezien, maar dat zegt natuurlijk ook niks. Ja. Ik heb het ook niet gedaan, moet ik zeggen. Daarin.
Maar dit soort ludieke acties die helpen volgens jou wel, om te laten zien van, wij staan voor de goede zaak.
Ja, maar je krijgt de polarisatie daarmee niet weer terug in de fles. Ja. Die is eruit. En dat zie je in Amerika heel sterk. Maar dat zie je in ons land ook heel sterk. Mm-hmm. En mensen praten dan ook gewoon na. Dat historisch besef. En ietsjes terugtrekken, iets abstraheren. Dat zit niet in ons mensen. Zeker niet als je in de polarisatiemodus zit. Als de haat naar boven komt. Ja, dan helpt het niet. Hè? Dan helpt praten niet.
Ja. Om het even een positieve draai te geven. Je kan ook zeggen, het is wel heel bemoedigend dat bijna de hele Kamer de noodzaak hiervan ziet. Hè? Want de ChristenUnie voorstel om die katshuissessie te organiseren, dat is door heel veel partijen ondersteund. Alleen DENK en Forum voor Democratie niet. Dus wat zegt dat dan? Dat dat wel breed gezien wordt?
Ja, ik denk dat iedereen begrijpt, dit moeten we indammen.
Ja.
Maar het gaat niet lukken. Dus het is goed dat je praat daarover, maar de diepste gevoelens van mensen, die krijg je daar niet meer weg. En die zijn die geesten ze de fles en het wordt voortdurend aangewakkerd. Ik moet ook zeggen dat natuurlijk de Joden zijn niet perfect, hè? Laten we oppassen dat we niet denken dat wat de Israëlische regering doet, dat is niet perfect. Je hoeft niet alles goed te praten wat ze doen. Daar gaat het mij niet om.
Maar daarom is het ook kritiek ook niet automatisch antisemitisme, hè? Wat soms ook wel eens gezegd wordt.
Je mag kritisch zijn op wat ze doen. Je mag ook ze benaderen, maar het is een autonoom land wat een democratisch gekozen regering heeft en jezelf verdedigen tegen die beestachtige dingen die waarmee je aangevallen bent met door Hamas. Ja, dan mag je je zeker tegen verdedigen en ook heel hard verdedigen. Die track record heeft Israël ook. Hè? Ze treden hard op en dat wist Hamas natuurlijk ook. Waarschijnlijk hebben ze onderschat dat het zo hard zou zijn. Maar ze hebben ook vast en zeker geprofiteerd van de emotie, dat hebben ze wel geweten, de emotie die opkomt voor dat zielige Palestijnse volk.
Ja. In die zin helpt het dan ook niet als critici, in plaats van over Israël spreken, het gelijk weer op de Joden betrekken. Want die moet je eigenlijk uit elkaar houden dan, toch? Om het zuiver te houden, het debat.
Ja, dat zou moeten, maar dat gaat niet. Want het is het land wat aan de Joden gegeven is, teruggegeven is. En de resolutie van de Verenigde Naties.
Lopen toch door elkaar heen.
Een thuisland voor de Joden na de Tweede Wereldoorlog, 1948. Ja. Het is een thuisland voor de Joden waar anderen ook welkom zijn. Hè? Arabieren, ze zijn best wel een heleboel Arabieren daar in het land.
Meer dan een miljoen volgens mij, toch?
Ja.
Maar goed, in ieder geval, als ik jou goed begrijp, er is een eerste en tweede laag. Die tweede laag die is wel duidelijk aan te wijzen, maar die eerste laag, hè, de uiteindelijke geestelijke bron, ja, die daar is bijna geen winst mee te behalen. Daar is te weinig oog voor, hoor ik jou zeggen.
Nee, dat klinkt natuurlijk buitengewoon vroom. Ja. Als je dat zegt, maar uiteindelijk only Jesus can solve the problem. Hè?
Dus daar komt het wel op neer.
Ja, dus die hoop, die mag je als christen ook hebben. Dat hij uiteindelijk daar recht en gerechtigheid zal stichten. En ik geloof persoonlijk ook dat zijn koninkrijk vanuit Jeruzalem over de aarde zal gaan. Dus wat dat betreft, dan wordt het probleem opgelost. Maar ja, goed, meningen en inzichten daarover verschillen. Maar dat hij terug gaat komen, daar staat de hele Bijbel knettervol mee.
We gaan het toch nog even één keer hebben over het boek Rouw van David de Vos. Want er is de afgelopen week natuurlijk al heel veel over gezegd, Jan-Willem. Het is jou natuurlijk ook niet ontgaan. Heel veel media stonden vol met interviews met David de Vos en zijn bevindingen. Hè. Hij is heel kritisch op de evangelische beweging en hij pleit voor een rouw en eerlijk verhaal. Wat hij eigen zeggen jarenlang eigenlijk niet heeft gedaan. Door een soort van, toch wel masker op te zetten, een schone schijn op te houden. En hij wil nu het eerlijke verhaal zien en niet alleen maar het christelijke masker. En hij houdt ook evangelische mensen een spiegel voor met zijn boek. Jij hebt het helemaal gelezen, je hebt er ook een column over geschreven. Voordat we op de inhoud ingaan, wat is je algemene indruk van het boek? Want er wordt natuurlijk zoveel over gezegd, ook door mensen die het niet gelezen hebben. Dus ik ben benieuwd wat jij dan
Je moet het lezen en ik vind David, als die zegt van kritiek zonder dat je het boek gelezen hebt, dat vind ik te goedkoop, dat begrijp ik. Mm. Hoewel, hij heeft er zoveel over gezegd. Ja. Je kunt er nog wel reageren op dat wat hij gezegd heeft.
Dat kan ook zeker.
Ik heb het boek gelezen, het leest als een trein. Ontzettend goed geschreven. Dat ligt niet aan David, dat ligt aan zijn gastschrijver. Mm-hmm. Het is een boek volgens mij met drie lagen erin. Er zit zijn eigen worsteling met burn-out, depressieve gevoelens. Hoe hij daarmee is omgegaan, hoe hij hulp heeft gezocht. Een tweede laag is dat het gemak waarmee de kerk, zeker de evangelische beweging, dit soort problemen soms te lijf gaat. En daarin faalt. Hè. Jezus als toverstokje heeft hij dan genoemd.
Ja, met dit soort problemen bedoel jij de manipulatie?
Nee, dat bedoel ik hoe ga je mensen die zich niet helemaal thuis voelen in de kerk, hoe je daarmee omgaat. En dat zit natuurlijk dan, kaart hij ook dat manipulatieve gedrag aan en dat toegekopen oplossingen. Je moet meer geloof hebben en al die voorbeelden.
Al die one-liners. Ja.
Dat is de tweede laag. En de derde laag is natuurlijk dat hij, vooral in het eind van het boek, dat hij eigenlijk pleit voor een andere manier van inrichten van de kerk. En daar bedoelt hij dan in feite mee, ook al zegt hij dat niet zo letterlijk, een andere theologie. Nou, met dat laatste heb ik vooral problemen. Daar ging van deel van mijn column ook over. En ik kan wel begrijpen dat hij een aantal andere dingen aankaart. Daar was hij niet de eerste in, hebben wel meer mensen gezegd. Dat we zeker niet foutloos zijn als evangelische beweging. En zeker niet de charismatische evangelische beweging, wat dat manipulatieve veel gemakkelijker op de hoek, om de hoek komt. Doordat de onaantastbare leider op de troon gaat zitten en ook daarop gehesen wordt. En wee degene die iets zegt over de man die proclameert en weet en denkt dat hij door God geroepen is, daar neergezet is. Ja, wie ben jij dan dat je daar iets tegen zegt? Nou, dat fenomeen, dat heeft hij denk ik heel goed geadresseerd. En dat het effect heeft op beschadigde mensen.
Ja.
Mensen dit beschadigt, dat begrijp ik heel goed. En ook dat sfeertjes oproepen, wat hij beschrijft, waar charismatische kerken ook last van hebben. Ik zit er zelf met een half been in, ja, eigenlijk met een heel been, maar niet met beide benen. Ik ben er kritisch genoeg op mijn eigen omgeving. Maar dat herken ik wel. Maar tegelijkertijd vind ik het ook te makkelijk, want dat doet hij, om een beetje een karikatuur te maken van zo'n omgeving. Ja. En vervolgens die karikatuur bestrijden. Ik denk dat zo'n oude truc, wat heel veel mensen hebben, ook in de media. En dat werkt niet. Want het is nu natuurlijk niet algemeen gemeengoed.
Nee. Nee, heel veel mensen snappen ook niet hoe complex en hoe gemêleerd de evangelische beweging is. Hè? Ja. Het is niet alleen maar een beweging die uit genezingsdiensten bestaat en pastors die zeg maar een one-man show ophangen. Het is veel. Misschien kun jij dat eens toelichten. Wat is de evangelische beweging eigenlijk?
Ja, als ik het woord ratje toe gebruik, dan klinkt dat onvriendelijk. Maar het is een oneindige hoeveelheid heel vaak individueel gerichte kerken met een sterk verlangen om meer van de Heer Jezus zichtbaar te maken in je eigen leven. Mm-hmm. En met elkaar ook naar de samenleving toe. Dat is de verbindende schakel. En dan niet zien laten weerhouden door systemen en door kerkstructuren. Door niet laten hinderen daardoor. Dat onderscheidt het van de traditionele kerken. En dat geldt natuurlijk voor van de klassieke Pinksteren. Dat was natuurlijk de eerste club die met de Heilige Geest in aanraking kwam. 1900, hè, de grote opwekkingbeweging in die tijd. En inmiddels is dat dan, zijn er charismatische kerken geworden door de Toronto Blessing. Een beetje aangejaagd ook door Bethel, Redding. Door Hillsong, aangejaagd. En daar zijn allerlei varianten. Met de een met de nadruk op de profetie, andere nadruk op genezing, de volgende nadruk op evangelisatie. Rondom charismatische leiders. Nou, charismatisch in de seculiere betekenis van het woord. Hè. Mensen die heel goed mensen kunnen begeisteren, om even een mooie woord te gebruiken. En daardoor mensen trekken. En ook vaak heel radicaal zijn. Ze zijn vaak ook heel bijbelvast, maar heel radicaal. Nou, je krijgt tijd, ze lichten dan ook heel vaak de context verkeerd uit. Maar daar kom ik op kritiek op de charismatische beweging. Ik denk dat het niet zo belangrijk is nu. Maar ja. Veel meer dat het is een ratje toe. Van verschillende stromingen, kerken die elkaar... Nou, in Ede hebben we er een stuk of 12.
12 evangelische kerken.
Ja, evangelische-achtige kerken met een soms charismatische inslag. Ja.
En er zitten ook kerken bij, voor duidelijkheid, met gelijkwaardig leiderschap en gewoon een volwassen cultuur, zou ik maar zeggen.
Ja, tuurlijk. Het is, lang niet, over, het is lang niet overal kom en kwel. Daarin, als ik gewoon kijk van welke kerk bij ons voldoet aan dat karikatuur die David geeft. Ik ken ze niet allemaal, hè, dus maar oppassen. Nee. Dan denk ik, oh, dat vond ons meevallen. Zijn er slachtoffers in Ede in de kerken? Ja. Vluchten mensen van de ene kerk naar de andere? Ja, dat is zo. Maar het is altijd moeilijk om te bekijken wat ligt nou aan de kerk en de kerkcultuur en wat ligt aan jou en jouw persoonlijke gevoelens, je beschadigde emoties, je gekwelde ego. Dat laatste zal niemand als argument aangeven, maar het kan wel, hè? Dus zo krijg je een hele ratje toe en dan lijkt het in Davids boek, het ligt niet aan mij. Het ligt aan die anderen. Ja, hij geeft zelf wel aan. Ik ben ook onderdeel geweest van deze gemeenschap. Dus ik heb waarschijnlijk ook dit gedaan.
Mm-hmm. Ja, ja. Zeg, je hebt net in drie lagen eigenlijk zijn boek samengevat. Om even op die derde laag in te gaan. Het is toch wel zo dat het evangelie onvoorwaardelijk is. Dus of je nou bijvoorbeeld, ik noem maar wat... Wat je ook misdaan hebt in het verleden, wat je status ook is in de maatschappij, je bent welkom in de kerk, want dat is toch ook voor een deel zijn boodschap, als ik het goed begrijp.
Ja, ik denk dat bij Jezus iedereen welkom is en er hoort in de kerk ook te zijn. Maar dan begint het. Dat God, als God je pakt, dan maakt hij je, dan wil hij je A, tot zijn kind maken. Dat is trouwens een groot punt bij David. Hij zegt dat alle mensen kinderen van God zijn. Nou, dat is volgens mij de kern van zijn...
Ik vroeg me af of dat een uitgeleide was.
Van vergissing. Ja. Nee, dat is denk ik geen uitgeleide, want hij heeft het natuurlijk nog twee keer herhaald. Dan zegt hij, dan draai ik die boodschap om. Durf jij te beweren dat het niet zo is? En dan denk ik, ja, de Bijbel zegt dat het niet zo is. Pas als je je overgegeven hebt aan Jezus Christus, ben je een kind van God. Zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. En in het grote gesprek met Nicodemus, wat de Heer Jezus heeft gevoerd in Johannes 3, staat dat ook, hè? Je moet opnieuw geboren worden. Pas als je opnieuw geboren bent, dan ben je een kind van God. En als je dat niet bent, als je niet gelooft in hem, dan ben je al veroordeeld. Dat is wat Jezus zegt, hè? Tegen Nicodemus, tegen een hooggeleerde. En dat negeert David helemaal. En dat bedoel ik met wat ik in de column schreef. Hij heeft een heel horizontaal evangelie gemaakt, waarin jij met je problemen en je gevoelens centraal staat. En waar een oplossing voor moet komen, die zoekt hij ook. En die heeft hij voor een deel ook gevonden, zegt hij. Kan hij controleren. Maar dat is, als ik met mijn afwijzing en met mijn minderwaardigheid en met mijn burn-out, als ik daar genezing in vind, is mijn zondeprobleem niet opgelost. Mijn echte probleem is, hoe word ik wedergeboren? Hoe word ik een kind van God? Dat is het echte probleem. Hoe kom ik schoon te staan voor een heilige God? Dat is niet door mijn burn-out op te lossen. Dat is niet door mijn identiteitsproblemen, als het ware, erkend te krijgen. Dat helpt daar helemaal niet voor. En dat is een schijnoplossing die mensen wel zoeken en die misschien ook wel belangrijk is voor het leven nu. Maar dat helpt je niet om bij God aanvaard te worden. En dat is het probleem.
Ja.
Opnieuw geboren moeten worden.
Maar als ik even terug ga naar de intentie van het boek. Ik denk ook, hij wil toch ook voor een deel gewoon stenen wegrapen, zeg maar. De schaduwzijde aanwijzen. Dan kun je toch niet ook nog een soort van tweede laag in aanbrengen door een evangelisatieboek ervan te maken? Overvraag je hem nou niet een beetje eigenlijk?
Hij is evangelist, zegt hij.
Ja, dat is zijn roeping.
Dat is zijn roeping. En ik denk een evangelist mensen bij Jezus moet brengen. En niet bij Jezus brengen in de zin van hoe kom ik van mijn burn-out af? Of hoe kom ik van mijn minderwaardigheidscomplex af? Of hoe kom ik van mijn depressieve gevoelens af? Daar is Jezus niet het toverstokje voor, daar heeft David gelijk in. Maar dan moet je ook erkennen dat het zien van gevoelsproblemen bij mensen, dat het totaal niet relevant is voor de eeuwigheid. Het is hartstikke belangrijk voor nu. Het is ook een ding wat heel erg in onze samenleving speelt, eigenlijk de laatste 50 jaar. Steeds met een gevoelsevangelie. Maar het echte probleem is, wij hebben een zondeprobleem. We zijn niet geen kinderen van God, we zijn kinderen van Adam. Ja.
Maar het kan natuurlijk zijn dat hij het nog altijd vindt, maar dat het gewoon niet aanwijst in dat boek, omdat hij er een ander doel mee heeft.
Dan heeft hij meer dan genoeg gelegenheid gehad om te zeggen van, heb ik me vergist? En dat doet hij tot nu toe nog niet.
Nee.
En ik zou graag willen dat hij dat wel ging doen. Zeggen van, niet alle mensen zijn kinderen van God. Ja, ze zijn schepselen van God, ze zijn kinderen van Adam. Nakomelingen van Adam, de eerste Adam. Maar onze opdracht is te worden in de tweede Adam, opnieuw geboren worden. Dat is echt de oplossing voor het probleem. Dat is niet een toverstokje, want dan kun je nog steeds depressief zijn. Dan kun je nog steeds ziek zijn. Maar het echte probleem is dat.
Ja, dan moet je durven aanwijzen, zeg je.
Ja, en ik hoop dat hij, als hij naar Afrika gaat,
waar hij veel evangeliseert.
Ja, dat hij die boodschap gewoon brengt. Ja. Dat is de boodschap die ik Reinhard Bonke, zijn mentor, die hij zijn mentor noemde, overal hoor zeggen. Die ik Billy Graham overal heb horen zeggen. Je moet je bekeren, je moet je omdraaien. Want God houdt van je, maar je kan alleen maar mensen tot zijn kinderen maken als je je knieën buigt voor Jezus en erkent dat jij niet kunt. Volgens mij is dat de boodschap van een evangelist.
Ja.
En hij noemt zichzelf een evangelist.
Zeg maar, je hebt net gehad over een aantal pastorale issues die David aanwijst in zijn boek is, als burn-outs. Jij bent pastoraal behoorlijk actief samen met je vrouw Joke.
Ja.
En daarin kom je natuurlijk ook heel vaak het probleem van huwelijksproblemen met het oog op echtscheidingen tegen. Hè?
Ja.
Dat is actueel momenteel, met name in het Nederlands Dagblad, vanwege een podcastserie die adjunct hoofdredacteur Daniel Gillissen heeft gefaciliteerd. Hij is zelf 5 jaar geleden met zijn ex-vrouw door een echtscheiding gegaan. En hij wil daar dat onderwerp ter sprake brengen in de christelijke wereld aan de hand van een podcastserie genaamd Gebroken Gelofte. En we hebben vorige week een interview met Daniel geplaatst over zijn persoonlijke verhaal. En dat persoonlijke verhaal heb ik ook even naar jou gestuurd, Jan-Willem,
ja,
om na te bespreken. Voordat we over de problematiek echtscheiding in zijn algemeenheid ingaan, eerst over hem persoonlijk. Wat viel je op aan zijn verhaal?
Goud eerlijk verhaal. Ik heb het niet zien aankomen. Ik had het moeten zien aankomen. Terugkijken.
Hij kijkt echt in de spiegel, hè?
Ja, dat vind ik knap. En ik vind het al heel dapper. Dat mannen tot zo'n inzicht komen is vrouw precies hetzelfde trouwens. Dat is ontzettend mooi. Nou, het is al te lang geleden gebeurd. En misschien kan je niet meer ongedaan maken wat er is gebeurd. Maar in feite zijn dit soort erkenningen prachtige bruggen tot herstel. God vraagt geen foutloze mensen, hij vraagt corrigeerbare mensen. Nou, hij laat zich zien als een corrigeerbaar mens, Daniel. Dat vind ik mooi. Ik heb de podcast nog niet beluisterd, ik weet niet of ze er ook allemaal al zijn. Maar
het is wel gaande, er zijn meerdere afleveringen. Ja.
Ja, dat vind ik heel mooi. Dat zijn inderdaad dingen die we heel vaak tegenkomen. Wij zeggen altijd tegen, als echtparen bij ons aan tafel komen, dan soms zijn ze uit elkaar, soms nog niet gescheiden, maar in ons team hebben we wel gescheiden mensen die weer opnieuw met elkaar zijn getrouwd. Dus we weten echt van die alle verschillende facetten van dit probleem weten we wel van. Maar als ze bij ons aan tafel zitten, dan is het heel vaak knetterhopeloos. En natuurlijk is het zo dat bijna altijd mensen denken van ja, ik heb ook wel wat fouten, maar 5-10% bij mij, maar dan de rest ligt aan de omstandigheden of bij de ander. En dan zeggen we altijd, sorry, als jij maar 5% hebt, God begint bij die 5%. Dus wil je herstellen, moet jij de moed hebben om in de spiegel te kijken wat er bij jou niet goed is gegaan in je relatie, wat jij zou kunnen veranderen in die relatie. Dat is de sleutel van de oplossing. En de tweede sleutel, misschien er nog wel daarbovenuit, is, mag Jezus Heer zijn in jouw leven en in jouw huwelijk? Wil je zijn principes volgen? Of wil je dat hij alleen maar aan boord komt op het moment dat het jou goed uitkomt? Of op het moment dat jij zo pijn hebt, dat hij dan wend je je tot hem. Alleen dan is hij geen Heer in je leven. Dat zijn twee vreselijk moeilijke basisvragen. Maar de echte oplossing begint daar. Wat David ook zei, van Heere, de grond in ken mij, zie wat er bij mij fout is. En leid mij op de eeuwige weg. Nou, als die bereidheid er is, om te zeggen, wat zit er bij mij fout? Dan kan God fantastische hersteldingen doen.
Ja, ja. Ja, als je het hebt over herstel, dan koppel je dat al gelijk aan herstel van het eerste huwelijk.
Dat hoeft niet altijd. Okay. Soms kan het niet meer.
Nee, is er echt te veel gebeurd.
Veel te gebeuren. Het blijft de grootste wens. Ik denk als je 90, misschien 95% van alle kinderen uitgebroken huwelijken zouden hebben gewild dat papa en mama niet uit elkaar waren gegaan. Dus ter wille van de kinderen zou je al heel veel extra pogingen moeten doen. Maar soms kan het niet. Maar ook al heb je een gebroken huwelijk achter je en je lost het niet op, je ruimt het niet op, dan neem je de schade van je eerste huwelijk mee in elke volgende relatie. En daar bedoel ik, daar begint het mee. Die twee vragen die ik stelde, mag Jezus Heer zijn in je leven, in je oude huwelijk, wat kapot is, maar ook in je nieuwe huwelijk. En de tweede is, ben jij bereid verantwoordelijkheid te nemen voor jouw aandeel, ook al heb je het gevoel dat het maar heel klein is, toch begint God bij dat kleine aandeel.
Ja, ja, ja. En als we dan kijken naar het persoonlijke verhaal van Daniel, dan heeft hij nu een nieuwe vriendin. En dan zegt hij ook dat hij nu echt beter luistert naar haar verlangens. Hè? Dat het niet alleen maar om Daniel zelf gaat in zijn relatie. Dus hij heeft er blijkbaar wel van geleerd, als je dat leest.
Ja, dat ik lees, dan lees dat ook en denk dat is mooi. Ja. Maar dan nog denk ik, als je dat eerste niet hebt opgeruimd, en opgeruimd bijvoorbeeld, erkent aan je eerste vrouw van, joh, ik was fout. Misschien heeft hij dat gedaan, hè? Dan is het hartstikke mooi. En ook naar je kinderen toe van, papa heeft gefaald. En misschien wel naar je schoonouders toe, want ik heb mijn belofte gebroken. Ook al denk jij maar dat maar 5% bij jou ligt en je vrouw heeft de scheiding aangevraagd, dan nog.
Als onderdeel van het herstelproces, ja.
Anders neem je het mee. De duivel zal het gebruiken om je nieuwe huwelijk, je nieuwe relatie te verstoren.
Ja, ja, ja. Wat ik al zei, jij voert regelmatig pastorale gesprekken met je vrouw Joke, hè?
Ja.
Vertel eens wat meer over je bediening. Is dat onderdeel van een praktijk of is dat vrijwillig?
Nee, dat is vrijwilligerswerk. We zeggen altijd tegen mensen, ik ga een paar grote woorden gebruiken, Jeffrey. God heeft meer belang bij jouw huwelijk dan jij. Waarom? Omdat een huwelijk op aarde iets is waarin er iets zichtbaar wordt van het geheimenis wat later in de hemel volstrekt zichtbaar wordt. In Efeze 5 zie je dat. Het is een geheimenis wat iets laat zien van de relatie tussen Christus en de kerk. Dus ons huwelijk, als wij ons huwelijk laten functioneren, dan laat dat iets zien zonder dat we ooit preken. Lezen ze jouw huwelijk, Jeffrey. Ze lezen, mensen om je heen lezen jouw huwelijk. En ook ons huwelijk. En dus je bent als het ware een etalage van de glorie van God met je huwelijk. Hij heeft er dus belang bij dat het slaagt. Dan is het ook niet zo gek dat het aangevallen wordt. De duivel die wil niet dat huwelijken slagen, want die wil dat kapot maken. Want dan is een beeld, een etalage, een van die 5 etalages van God op aarde is kapot. En als je dat beseft, dat je iets moois hebt, dan mag je ook beroep doen op God. Hij heeft er veel meer belang bij. We zeggen vaak aan tafel ook van, Heer God, wij weten niet meer, maar u wel. Mm-hmm. En dan zien we echt grote dingen. En huwelijk aan huwelijksherstel werken, want dat was jouw vraag, is een van de mooiste dingen die je kunt doen.
Mm-hmm. Daarom doen jullie het ook.
Ja, dat doen we heel lang. Ja. Echt heel lang. Vele tientallen echtparen mogen helpen.
Ja. Ja.
En niet 100% scoren, dat zullen we niet zeggen. Maar de meeste huwelijken zijn hersteld en beter als ooit.
Mooi, mooi. Maar als je nou even inzoomt op al die gesprekken met mensen die huwelijksproblemen ervaarden of nog steeds, zie je dan ook een rode draad waar het heel vaak misgaat?
Ja, ze komen natuurlijk altijd, we zijn elkaar kwijt. De liefde is over, we communiceren niet meer.
Misschien wel een soort sleur.
Ja, maar dan weten we altijd dat is de vrucht van ergens wat iets anders fout is gegaan. Dat is het, daarmee kom je naar voren, maar dat is niet de oorzaak. De oorzaak ligt op een ander terrein. En dan gaan we nou op zoek. Een ander terrein. Dus dat kan best zijn bij de ouders. Heb je je ouders wel losgelaten? kan zijn, weet jij eigenlijk wel wat liefde is? Ja. Heb je wel ervaren wat agape voor jou betekent? Dat God jou met een agape-liefde benadert?
Want als je dat niet hebt ontdekt, kun je ook geen liefde geven.
Nee, wat je niet hebt, kun je niet geven. Ja. Dus of je een verkeerd beeld hebt van God als vader. Ja, misschien deel je dan ook iets verkeerds uit. Of drijf je te veel op je gevoel. We leven natuurlijk in een gevoelssamenleving. Het gevoel is knetterbelangrijk. We hebben het net over David de Vos gehad. Daarin adresseert hij dat ook heel erg. Onze gevoelens zijn belangrijk. In een huwelijk ook. Maar gevoelens zijn niet de basis voor een huwelijk. Je wordt verliefd met je gevoelens. Maar liefde is wat anders. Dat heeft te maken met je keuze, je wil. Maar ook met je verstand. Ja, nadenken over je kinderen. En die drie dingen geeft God in een huwelijk. Ook in een verbond. Hè. Dus dat is gevoel, wil en verstand. Ja, dat hebben wij gewoon. Verstand, wil en gevoel, zo zijn we als mensen gemaakt. Met je gevoel word je verliefd, maar je moet niet met je gevoel trouwen. Je moet met je wil trouwen. En de wil, als je die onderwerpt aan de wil van God, het klinkt allemaal heel technisch. U mag Heer zijn in mijn leven. Heer, doe maar met ons huwelijk wat u wil. Als je dat lukt, als je daarvoor kiest, kan hij wel aan het werk. En dan, natuurlijk blijven gevoelens belangrijk. Dat is de vrucht van de geest.
Ja. Ja, nou, ik zit ook even over de praktijk van het leven na te denken. En denk van, hè, stel je bent vader en moeder van een gezin met 3, 4 kinderen.
Ja.
Wat in de christelijke wereld best wel veel voorkomt. Hè? Dan is, dat is niet dat je, dat zie je vaak nog wel meer dan 1 of 2 kinderen.
Ja, we hebben er 5.
Daarom.
Ja.
En dan is het soms ook gewoon, er moet veel geregeld worden. De kinderen moeten naar school, er moet eten gemaakt worden, er moet vergaderd worden. Want vaak ben je nog in de kerk druk of op je werk. En dan kun je wel zeggen, Jezus is de Heer van mijn leven. Maar hoe ga je dat dan? Hoe ga je dat praktisch inrichten?
Nou, dat begint natuurlijk heel simpel. Dan is hij ook Heer van ons gezin. En ons gezin is de eerste gemeente. Dat is de kleinste kerk, hè, waar 2 of 3 bij elkaar zijn in mijn naam. Hè? Daar ben ik het midden, dus hij is erbij. Dus als God nou jouw gezin gebruikt om iets van zijn glorie te laten zien, dan mag je aandacht als man, laat ik maar even, ik ben zelf een man, mag je aandacht als man in de eerste plaats zijn voor God, in de tweede plaats aan je vrouw en je kinderen. En dan naar pas je werk en je kerk en je hobby. Als je dat al doet, erkent dat dat de volgorde is. En niet mijn emotie, ik heb nu behoefte om even lekker te sporten, dus jij moet me dat gunnen. Ja, dan zit je in een contractsamenleving. En dan kan God niet werken. Daarin. Ik heb jou wat gedaan, dan moet jij wat voor mij doen. Dat is contractdenken. Nee, dat moet je niet doen. Je moet jezelf, Efeze 5, net zoals Jezus deed, jezelf als man opofferen en je vrouw belangrijk maken en je gezin belangrijk maken. Ja, dat kost je wat. Verbond kost je altijd iets. Wat kost het je? Je ikke.
Ja.
Je ikke kost het. En wat krijg je ervoor terug? Je krijgt er wij voor terug. Ja. Dat is veel groter.
Maar om het praktisch te maken, dan kan bijvoorbeeld ook zeggen, betekenen dat je zegt van, ik ga een dag minder werken en een pappadag opnemen. Om zo te investeren in mijn relatie en in mijn gezin.
Dat zou kunnen.
Ja. Ja, maar dat kost je echt letterlijk dan wat, hè?
Ja.
Geld namelijk, inkomsten.
Ja. Of gun je vrouw iets buiten de deur te doen.
Ja.
En neem jij je verantwoordelijkheid over. Maar dat is niet één oplossing.
Nee, niet
we hebben een heel boek over geschreven.
Daarom. Het zit dieper. Het zit veel dieper.
Ja, het zit veel dieper. Ja. En er zijn heel veel praktische dingen in.
Ja, ja. Ja zeker. Ja. Weet je, uit je hoofd de titel van dat boek?
Werkplaatshuwelijk.
Ja.
Je kunt het gewoon bij Bol krijgen.
Werkplaatshuwelijk.
Je kunt het ook van www.triplecourt.nl, daar kun je van alles over lezen.
Ja.
Dus ja. Dat is de organisatie van waaruit we werken.
Dus voor luisteraars die daar meer over willen weten, bij deze aanrader.
Ja.
Ja.
En je kunt naar conferenties gaan van ons, hè, waarin je gewoon...
Ook nog.
Ja, we hebben er zelfs een hele week. Dan trekken we op en dan kun je... Ja. Dus trekken we op met elkaar. Ja. En dan kun je en vakantie en ontspanning en leren om elkaar weer terug te vinden. Volgens Gods principes. Dat kan.
Ja, super. En wat ik al zei, je hebt er een hele columnreeks over geschreven. Hè? Dus we hebben ook dossiers op de website van C-Vandaag. En als je naar het dossier Jan-Willem Grievink gaat, daar zijn de columns terug te vinden. Dus ga daar vooral even kijken. En dan gaan we alweer richting het einde van de podcast aan Willem. En dat wil zeggen dat we tijd gaan maken voor de rubriek De Uitsmijter van de Week. We sluiten graag positief af bij C Vandaag. omdat er al zoveel nadigheid in de wereld is, moeten we natuurlijk niet vergeten dat er ook heel veel mooie dingen gebeuren. Zoals afgelopen Pasen. Toen werden er, lazen wij via CBN-nieuws, in Frankrijk 12.000 mensen gedoopt. En dat is voor Franse begrippen echt wel een fors aantal, hoor. Volgens Franse bisschoppen gaf het merendeel van de dopelingen aan gedoopt te willen worden, omdat ze een persoonlijke ontmoeting met Jezus zouden hebben gehad. Dat is wel belangrijk, want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat niet alleen om het doopritueel op zich. En ik las ook nog eens over een rapport waarin sprake is van een stijging van het gemiddelde aantal dopen in Frankrijk, in een heel seculier land. En een percentage is ook nog eens afkomstig uit moslimgezinnen. Dus er lijkt nog wel een beweging gaande in Frankrijk. En dan citeer ik tenslotte nog even een van de bisschoppen, want dat vind ik ook een hele mooie uitspraak. Hij zegt, in een snel veranderende wereld, vaak gedesoriënteerd, en een kerk die niet minder gedesoriënteerd is, zou het kunnen dat de Heer heeft besloten om het voortouw te nemen. Dus eigenlijk zegt hij, dit is geestelijk werk wat er gaande is in de harten van mensen. Ja. Dat is toch wel bemoedigend om te horen, Jan Willem. Ja. In een land niet ver van ons vandaan.
Nee, dat is zo.
Ja. Dus laten we hopen dat er nog meer van dit soort mooie berichten uit Frankrijk gaan komen de komende jaren. Hè? Ja. Getuigenissen.
Doop is een mooi beeld, hè? Dan word je discipel van Jezus. Je laat zien dat je een discipel van Jezus wil zijn.
Ja, ja heel krachtig. Ja. Ja. En dan ook juist een kans, dat vind ik ook wel de uitdaging in deze tijd, om dan juist bij zo'n doopdienst mensen uit je netwerk uit te nodigen. Hè? Want heel veel mensen gaan niet zomaar meer naar een kerk. Maar dit zijn juist echt van die momenten waarbij je mensen kan vragen. Joh, ik word gedoopt zondag, kom eens even kijken.
Ja. En dan is het aanstekelijk, hè, van de een kant naar de ander gaan. Ja. Ja, dat is zo.
Ja. Mooi. Zeg Jan Willem, bedankt voor je bijdrage aan deze podcast, zou ik zeggen.
Graag gedaan.
Dan gaan we nog eens vaker doen op een later moment. En wie weet zien we willen wel weer een column van jou verschijnen binnenkort, als jij weer eens inspiratie hebt.
Ja. Eerst hebben we een huwelijksconferentie en daarna gaan we weer wat nadenken.
Heel goed, heel goed. Ja, je zit hier stil samen met Joke. Jullie hebben genoeg te doen.
Ja, klopt.
En allemaal voor het goede doel, hè? Met de hoofdletter G.
Ja, nou ja, als je discipel bent van Jezus, dan doe je de dingen die voor je voeten liggen.
Ja. Ja, ja, heel mooi. Ik zou zeggen, luisteraars, wees er volgende week weer bij een hopelijk nieuwe aflevering van de 7 Vandaag podcast. En hou ons via de website in de gaten. En we leven natuurlijk toe, ook niet onbelangrijk, naar dodenherdenking en naar Bevrijdingsdag.
En naar Pinksteren.
En naar Pinksteren. Dat gaat daarna nog komen. Dus vol verwachting klopt ons hart. Tot volgende week.
Oké. Okay.
Hopelijk heb je genoten van deze 7 Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via 7vandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.